Welkom bij de podcast over werken in de forensische zorg. Hierin nemen medewerkers je mee in hun dagelijkse werkzaamheden.
Ik ben Niels Siekman, ik ben 25 jaar. Ik werk als verpleegkundige op de forensische high intensive care in de FPK in de kliniek. Ik werk hier nu 3 jaar. Ik heb hier eerst stage gelopen, ook in de kliniek, vanuit de HBOV-opleiding. Waarbij ik eerst op een afdeling heb gezeten voor behandeling voor zedenproblematiek. En later voor persoonlijkheidsproblematiek ook een half jaar stage gelopen. Daarnaast heb ik nog mijn onderzoek ook gedaan in deze kliniek. Dus al met al, als ik even na te denken, zit ik 4,5 jaar al binnen deze muren te werken.
Ik ben Kelly Sietsma, 28 jaar. Eigenlijk komt mijn verhaal grotendeels overeen met Niels. Ik ben ook hier begonnen als stagiaire. In de flexpool gezeten, een soort kweekvijver van nieuwe collega's, waarbij je overal een beetje uitgezonden wordt. En nu sinds een aantal jaar hier op de crisisunit, waar we nu FHIC worden genoemd. Ook werkzaam als verpleegkundige.
Ja, en jullie hebben allebei HBOV gedaan.
Ja.
Heb je nog aanvullende opleiding nodig om hier te kunnen werken? Of HBOV?
Nee.
In een bepaalde richting?
Nee, je kunt hier eigenlijk aan het werk gewoon vanuit de opleiding. Waarbij wel goed is om te weten waar je terechtkomt. Ja, eigenlijk weet je dat nooit als je hier, dat is voor jullie ook. Je komt hier de eerste keer door de deur. Je weet eigenlijk helemaal niet waar je in wat voor wereld je binnenkomt. Dus dat zien wij als nieuwe collega's ook wel veel. Vandaar dat wij hier ook een flexpool hebben binnen de forensische tak van GGZ Drenthe. Zodat je een beetje op verschillende afdelingen kan rondkijken om te zien, ja, wat past nou bij mij, wat past ook misschien wel helemaal niet bij mij. Welke doelgroep heb ik wel wat affiniteit mee en welke doelgroep niet. Maar je kunt in principe vanuit de HBOV hier gewoon aan het werken. Je hoeft niet specifiek een GGZ afstudeerrichting te hebben.
Je zei al, ja, het is ook kijken welke afdeling past bij mij. Waarom past deze afdeling bij jullie?
Ik denk vooral door het snelle schakelen en door de visie die hier heerst. Echt een manier van werken. Het korte, de mensen komen hier voor 6 weken, worden ze opgenomen met de mogelijkheid tot verlenging van 6 weken. De mensen zitten hier in crisis, daarom komen ze hier binnen. En binnen die 6 weken willen wij die crisis analyseren en ook weer zo veel mogelijk in de kiem gesmoord hebben om weer verder te kunnen. En op die manier denk ik dat je mensen echt helpt. En dat is dan het grote plaatje. En de patiënten die hier zijn, die hebben ook echt hulp nodig. En dat willen ze niet altijd. En ik denk dat ik daar ook wel een bepaalde voldoening uit haal. Door altijd wel besef te hebben dat je goede zorg levert aan de mensen. Ook al willen ze het niet.
Ja, ook het snelle schakelen van de afdeling is iets wat ik heel leuk vind. We hebben hier 12 patiënten op de afdeling. En het verschilt heel erg of mensen hier komen voor een tijdelijke wachtplek, zodat ze in de kliniek geholpen kunnen worden. Of dat mensen hier tijdelijk vanuit een thuiszetting of een andere afdeling opgeschaald worden naar hier, omdat de zorg op dat moment, de crisis op dat moment dat nodig heeft. Dat er echt heel kort en intensief hier een traject is, waarna mensen dan weer stabieler weer terug kunnen of verder geplaatst kunnen worden. En met name het hele FHIC-project waar we heel actief mee zijn, vind ik ontzettend leuk om ook een bijdrage aan te leveren. Om te merken dat echt wel de gedachtegoed van een forensische crisis echt wel verandert. Van veel meer beheersmatig naar veel meer werken vanuit contact en veiligheid en zorg vanuit contact.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
We zien nu dat we, wat Niels net zei, er zijn hier mensen, weinig mensen die vrijwillig bij ons verplaatsen. Veel mensen hebben een gedwongen kader. En dat kunnen verschillende dingen zijn. Dat kan een TBS-maatregel zijn, maar het kan ook een zorgmachtiging zijn. Dat wordt door de rechter opgelegd, die op dat moment bepaalt dat het niet veilig of niet goed voor jezelf is, of voor de samenleving of de buitenstaanders om buiten te zijn. En wat je ziet is dat we tegenwoordig veel meer present zijn op de groep. We zijn veel meer bij de patiënten. Als het echt oploopt, er is een crisis en mensen moeten wel afgezonderd worden, dan wordt er altijd eerst gekeken of dat veilig en rustig kan op een kamer. We gaan niet meer zomaar separeren. Bij een separeer zit je echt in afzondering, in een soort cel, heel prikkelarm. En er wordt veel meer out of the box gedacht van, nou, wat kunnen we iemand bieden? Wat heeft iemand nodig in crisis? Is dat muziek? Is dat juist wel elk uur contact? Is dat veel vaker contact? Dan gaan we heel erg meekijken van, nou, wat kan? In plaats van, ja, je hebt altijd bepaalde kaders waar we in werken vanwege justitie en vanwege de zorg. Maar Nou, er wordt wel heel veel meegedacht, vind ik.
Zeker. En ik denk ook op de vraag die je stelde. En wat is dan een voorbeeld? Ik denk dat een hele grote transitie is geweest binnen de zorg van nu. Dat voorheen, als dan mijn patiënt in crisis raakt en die kan niet op de afdeling verblijven, want die verstoort de oren daar. Nou, die moet afgezonderd worden. Nou, dan doen we die in de separeer, deur dicht. En dan is het veilig en dan is het rustig. En dan, die patiënt is nog steeds in crisis. Maar voor ons is het nu rustig. En dan treden we uit contact en dan gaan we weg. Nou, dan blijft die patiënt nog steeds in crisis zitten daar. En ik denk dat het verschil met nu is dat we nu een patiënt alsnog voor zijn rust, dus de zorg leveren, afzonderen. Maar dat we niet direct uit contact treden, tenzij de patiënt dat zelf nodig heeft op dat moment. Maar dat we ook het contact aangaan. Dat we niet zomaar de patiënt in zijn crisis alleen laten zitten.
Ja, jullie zeggen al een aantal keer crisis. Wat versta je daaronder? Want ze komen hierheen als ze in crisis zijn.
Ja,
toch? En wat is zo'n crisis?
Ja, voor de meeste mensen zijn hier in crisis. Er zijn ook wel, wat ik net zei, soms wat doorstroomplekken. Maar voornamelijk zijn wij een crisisafdeling. En een crisis kan hem zitten in heel veel verschillende dingen. Het kan betekenen dat iemand zelf in crisis raakt. Dus heel erg in de war raakt. Het kan zijn dat iemand heel erg agressief wordt. Het kan zijn dat er binnen de familie of binnen de woonzetting een crisis is, waarbij familie of de woonzetting zegt, nou, wij kunnen echt even niet meer. Er is zoveel dynamiek. We moeten echt even een time-out hebben. En zodat we weer met een soort helikopterview kunnen kijken van, nou, wat heeft deze situatie nou nodig? Dus de crisis kan hem op heel veel verschillende plekken zitten. Maar het houdt eigenlijk bij al onze patiënten in dat er tijdelijk opgeschaald moet worden in zorg. Dus dat we tijdelijk veel meer 1-op-1, 2-op-1 of op de groep intensievere zorg geven, zodat we daarna hopelijk weer snel terug kunnen naar een goede setting.
En inderdaad, het woord crisis is een algemeen woord voor wat wij hier veel zien. En Kelly die heeft heel veel voorbeelden gegeven. Ik denk ook dat psychotische ontregeling is daar ook een hele grote van, die we ook veel zien. Drugsgebruik, agressie zien we veel. En ik denk dat wij daar heel goed de zorg op kunnen leveren om dat weer in te dimmen binnen 6 weken, zodat de patiënt weer verder kan.
Het zijn allemaal mensen met een forensische titel, toch?
Ja. Ja, of een strafrechtelijke titel. Dus je hebt de TBS, maar je hebt ook een zorgmachtiging en een crisismaatregel. He, dus we hebben hier ook wel patiënten die bijvoorbeeld al langer bekend zijn in het circuit waar wij in werken. En die dan vanwege een incident of vanwege drugsgebruik ontregelen, dan met een zorgmachtiging bij ons komen. We hebben niet alleen forensische patiënten. Maar wat je ziet is dus dat mensen tijdelijk hier komen. En wat we nu zien met de verandering naar een FHIC-afdeling is dat wij eigenlijk een soort crisisafdeling zijn voor verschillende delen. Dus we zijn een crisisafdeling voor ons eigen circuit. Dat kan zijn klinisch, dus uit onze eigen FPK, dat er mensen in crisis raken en tijdelijk bij ons komen. Het kan zijn dat er in ons forensisch beschermd wonen of in het ambulante forensische werk van GGZ Drenthe mensen in crisis raken of het systeem of de afdeling in crisis raakt en ze daarvoor tijdelijk bij ons komen. En wij doen sinds dat we veranderd zijn naar een FHIC ook steeds wel meer samenwerkingen in Nederland. Bij casussen waar een afdeling vastloopt, dat we een uitruil doen tijdelijk. Of dat we zeggen, voor 6 tot max 12 weken komt iemand tijdelijk bij ons. Zodat we de afdeling kan herstellen en we bejegeningsadviezen en een plan weer mee terug kunnen geven, zodat een afdeling weer verder kan. Je hebt altijd een verwijzend iemand. Dus iemand die zegt, wij lopen vast, help, we hebben even hulp nodig in deze casus. Of de patiënt heeft even tijdelijk rust nodig. Maar zij blijven betrokken, zodat je ook continuïteit houdt van het zorgtraject. Dus wij zijn echt het tijdelijk hoogst opschaalbare stukje. En zodat iemand daarna weer rustig verder kan.
Ik kan me voorstellen als je HBOV gaat studeren dat dit niet is wat je in gedachten hebt om te gaan werken. Klopt dat?
Absoluut niet.
Nee, je ziet vaak dat mensen die hier binnenkomen als verpleegkundigen toch wel een stage hebben gehad. Ofwel binnen de forensische wereld of in de psychiatrie. En als je kijkt naar klassieke verpleegkundigen, dan stroomt het grootste gedeelte van de mensen stroomt toch uit richting het ziekenhuis. Waarbij er in de opleiding ook wel meer aandacht is, denk ik, voor het somatische, dus het lichamelijke gedeelte van de patiënt. En dit is toch wel een wereld, als je daar geen affiniteit van tevoren mee hebt, dan kom je hier gewoon niet zo heel snel. Dan kom je sneller als je al voor de psychiatrie kiest, in de reguliere, op een poli, ergens waar mensen even langskomen, behandeld worden en dan daarna weer naar huis gaan. Veel mensen via via of die inderdaad via een stage of via een docent hier toch binnenkomen.
En zo zijn wij hier zelf ook beide binnengekomen. Ik heb hiervoor dan eerst de mbo-verpleegkundige opleiding gedaan.
Ja.
En toen heb ik mijn laatste stage daar in de psychiatrie gelopen. Dat was op een afdeling met ouderenzorg. Waarbij de ouderen daar eigenlijk zouden verblijven binnen een gesloten setting. Tot ze, nou, tot hun overlijden in principe.
Ja.
Toen heb ik bij de HBOV een stage aangevraagd. Waarbij ik wel weer de psychiatrie wilde hebben. Omdat ik het heel interessant vind. Van hoe zit het dan precies allemaal? Maar wel dat mensen vooruitgang boeken. Zodat ik er zelf ook wat meer... nu op het woord. Voldoening uithaal. Ja. En dat heb ik zo bij de HBOV toen destijds aangegeven. Die hebben me toen hier geplaatst in de kliniek. En nou, het wereldje vind ik heel interessant van de psychiatrie. En vooral ook het forensische stuk daarnaast. En ook de kliniek zelf. Dat is zo'n andere sfeer dan alle andere zorginstellingen waar ik ben geweest.
Ja.
Het geeft een verbondenheid met elkaar binnen de hele kliniek. Waarbij je wel protocolair werkt, maar ook net buiten de box kan denken. En ik denk dat dat ook een deel van de forensische psychiatrie is. Dat je wel heel erg aan de protocollen hebt te houden. Maar dat het ook heel leuk is om zelf daarin te kunnen kijken wat binnen de kaders mogelijk is qua zorg leveren.
Ja.
En je hebt soms gewoon casussen waarbij je niet volgens de boekjes alles kan doen, omdat het gewoon helemaal vastloopt. Dus dan moet je met je multiteam... Dus dat zijn wij als verpleegkundigen met het sociotherapeutisch team. Dat is het team wat op de afdeling zeg maar werkt. Met een regiebehandelaar, psycholoog, psychiater, teammanager. Nou, we hebben verschillende arbeidstherapieën. Je kunt hier naar metaal, hout, muziektherapie, PMT. Dus met z'n allen ga je kijken van nou, wie kan aan deze casus, nou, waar kunnen we wat in doen? En hoe kunnen we er dan voor zorgen dat een patiënt ook weer verder komt? En of het systeem wat er omheen zit. En soms zijn de casussen zo lastig dat heel veel van je vergt. En dat maakt ook wel, vind ik, dat je heel erg... Dat vind ik het grootste verschil met het werken in een ziekenhuis of werken op een poli. Dat je hier zoveel dingen als team meemaakt. En soms zoveel van jezelf geeft in een casus. Dat je heel snel wel een heel hecht team hebt. En dat merk je hier in de FPK inderdaad, vind ik ook wel. Dat je hebt allerlei afdelingen. Maar je doet het echt wel samen. Je start hier de vroege dienst met z'n allen centraal bij de nachtdienst. En op het moment dat het veilig is dat er genoeg mensen zijn... Ga je met z'n allen naar je eigen afdeling. En 's avonds sluit je ook weer met z'n allen de dienst zeg maar af... om echt te checken, nou, is alles overal rustig? Kunnen we met z'n allen veilig de kliniek verlaten? Nou, dan gaan we ook meer. Dus het is een heel hoog gehalte aan veiligheid. En als je vrienden vraagt van wat voor werk doe je, dat ben je dan nooit bang om zo'n kliniek binnen te lopen? Nou, dat heb ik eigenlijk hier nog nooit gehad, omdat je hier zo ingesteld bent op veiligheid dat iedereen precies weet wat hij moet doen, mocht er wel echt een acute crisis zijn.
Ja, en wat moet je dan doen als verpleegkundige bijvoorbeeld?
Ja, wij worden getraind. Je hebt naast de BHV-training en de reanimatietrainingen hebben wij verschillende trainingen, bijvoorbeeld suïcidepreventie, maar ook VFI heet dat bij ons. Dat heeft elke kliniek heeft daar een andere eigen naam voor, maar het is weerbaarheidstraining.
Okay.
Dus bij ons heb je persoonlijke veiligheid, waarin je leert, nou, wat als iemand je aanraakt of wat als iemand je bij je haar of bij je shirt pakt. Nou, wat zijn dan technieken om los te komen, om weer in veiligheid te kunnen komen voor jezelf? En ook, wij trainen ook met het team om, nou, stel iemand is in crisis en die moet wel gesepareerd worden of iemand is heel agressief. Nou, hoe kunnen wij dan voor ons, maar ook voor de patiënt, zo veilig en zo humaan mogelijk iemand weer tot rust brengen. Maar ook als het moet bijvoorbeeld separeren of medicatie toedienen. Okay. Dus daar worden wij elk jaar, hebben we daar meerdere herhalingen voor.
Ja. Hoe ben jij eigenlijk hier terechtgekomen? Want je zei al via een stage, maar had je dat zelf aangevraagd? Of was er een docent die zei, dit past bij jou?
Nee, ik heb dat toen zelf aangevraagd. Ik heb heel bewust gekozen voor een algemene afstudeerrichting. Dat is de enige mogelijkheid om ook in een ziekenhuis te kunnen stage lopen. Dus daar heb ik toen voor gekozen. Maar wel met de kanttekening dat ik heel graag ook in de psychiatrie wil werken. Omdat ik voor mezelf graag wilde weten van, ja, wat trekt mij nou het meeste aan? Ergens dacht ik wel, ja, dat is denk ik toch wel meer de psychiatrie dan het ziekenhuis. Of de ouderzorg of de thuiszorg, wat je dan ook maar allemaal hebt. Maar ik wilde toch ook wel de somatische kant gezien hebben. En toen heb ik dat aangevraagd van, nou, wat kan ik? Ik wil graag in de psychiatrie, misschien wel forensische psychiatrie. Nou, en toen ben ik hier op een rehabilitatieafdeling geplaatst. En zo eigenlijk een beetje in het cirkeltje gekomen van flexpoelen, verschillende afdelingen zien en uiteindelijk hier op de FIC terechtkomen.
Wat is dat dan aan de forensische psychiatrie dat je dacht, nou, dat vind ik leuk? Of dat trekt mij?
Ik wist van tevoren niet welke kant ik op zou gaan. Maar ik weet wel van mezelf, ook tijdens de opleiding al, dat ik wel een afdeling wil die, waar het heel uitdagend is. En of dat ik wist van tevoren nog niet of dat nou een afdeling is met hele lichamelijk zieke mensen of met hele complexe casen in de psychiatrie. En uiteindelijk is dat de psychiatrie geworden. Maar dat, nou ja, het afwisselende tussen en hier bezig zijn met het lichaam van de patiënt op somatisch gebied, als de bijzonderheden zijn, met medicatie, met het forensische stuk, de veiligheid. Maar nee, de mate van complexe casussen, dat is wat ik heel leuk vind. En het hele intensieve samenwerken. Ja.
Ja, het is inderdaad wel de complexiteit van de zorg die je toch vraagt om heel erg na te denken en die jou ook echt uitdaagt. En nou ja, sinds de stage merk je wel dat je altijd wordt uitgedaagd om altijd up-to-date te zijn qua kennis, qua manier van handelen. Hoe ga je met een patiënt om? En hoe kun je het beste de zorg leveren en daarmee de crisis besweren? En ik denk dat die uitdaging elke casus weer heel hoog ligt. Omdat je gewoon te maken hebt met EPA-patiënten.
Wat is EPA?
Ernstige psychiatrische aandoeningen bij de patiënten. Wat er uiteindelijk standaard voor zorgt dat het een complexe casus is. En dat je bij elke casus weer anders moet handelen. En ik denk dat dat ook een heel groot verschil is voor mij tussen het ziekenhuiswereldje en het wereldje in de forensische psychiatrie. Dat je in het ziekenhuis heb je echt protocollen. Je hebt iemand komt binnen met een diagnose, die ga je behandelen en die diagnose en dan is weer voorbij. Maar hier heb je een psychiatrische aandoening. En dat kun je als diagnose stellen dan, maar elk mens is ook wel weer anders. Dus met elk mens moet je weer anders omgaan. En dat is elke keer weer een uitdaging om te kijken hoe je in die casus het beste kan handelen.
Ja, en ik denk ook als hoe het voor mij heel erg voelt is, in de psychiatrie ben je heel erg zelf je instrument. Dus wat jij inzet, daarvan kun je meteen zien, dat werkt wel of dat werkt niet. Deze manier van communicatie of deze manier van in contact komen met de patiënt. Oh ja, je gaat constant, ben je aan het bijschaven van hey, wat werkt wel, wat werkt niet. En wat werkt nou volgens de boeken en waar, hè, wat concluderen we in het multiteam? En wat zien wij nou op de afdeling? Waar reageert de patiënt nou wel goed op? Wat werkt wel, wat werkt niet? Hoe gaan we om met situaties waarbij de patiënt iets moet wat hij zelf niet wil? Tot wanneer kunnen we de samenwerking opzoeken? Wanneer moeten wij het overnemen? Wanneer kunnen we patiënten een eigen regie geven? Dus je bent constant een beetje een soort spel van touwtrekken, zeg maar, met ja, hoe komen we nou op het punt dat een patiënt weer minder in crisis is en weer weg kan? Waarbij het voor ons goed en veilig is gegaan, maar ook voor de patiënt goed en veilig is gegaan.
Ik denk dat je dat ook wel mooi zegt inderdaad, want we hebben nu steeds voor zorg voor de patiënt, maar je zegt nu ook zorg voor het team met elkaar. Kijken hoe we het zelf ook het best aan kunnen vliegen. Want we willen uiteindelijk de beste zorg leveren voor de patiënt. Maar we moeten ook als team zijnde daar ook met elkaar in contact over kunnen zijn. En ik denk dat we dan met in dit wereldje dat heel belangrijk is. En ik denk dat ook heel goed kan hier. Je kan heel goed kritisch zijn richting elkaar. En daarmee zorgen weer voor de beste zorg.
Maar hoe ziet dan zo'n dag voor de patiënten eruit?
Ja, dat verschilt eigenlijk heel erg. Als je kijkt naar andere afdelingen, hebben zij een hele strakke dagstructuur. Wij hebben ook wel een dagstructuur. We ontbijten samen met de patiënt, we lunchen, we dineren. We hebben tussendoor koffiemomenten. De patiënten moeten 's nachts op hun kamer verblijven. En overdag vanaf 7:45 tot 9:45 zijn ze welkom op de afdeling. Tenzij er andere afspraken zijn. Dus tenzij iemand niet veilig op de afdeling kan zijn, of tenzij het op dat moment niet veilig is op de afdeling. Dus dat verschilt eigenlijk heel erg per patiënt. En wij zijn, wij sluiten daarin heel erg aan bij de patiënt. Dus op het moment dat iemand het nodig heeft om 's ochtends op tijd gewekt te worden en tot 's avonds wakker gehouden te worden, omdat hij anders zijn dag-nachtritme compleet omdraait, nou, dan gaan we met de patiënt kijken hoe we dat voor kunnen voorkomen. En het verschilt per patiënt. Sommige patiënten hebben heel veel te doen hier overdag. Die hebben vrijheden, die kunnen zelf naar buiten. Die hebben heel veel therapiemomenten, arbeidstherapie. Die gaan bezig in de tuin hier. En er zijn ook mensen die zijn zo dusdanig in crisis dat ze eigenlijk bijvoorbeeld in afzondering of op hun kamer verblijven met bepaalde begeleidermomenten op de afdeling. Dus het verschilt eigenlijk heel erg per patiënt. Nou, wat hun draagkracht, draaglast is en wat we daarin kunnen.
Ja. Ja. We liepen net even over de afdeling en toen werd jij geroepen, ja, door een patiënt.
Ja.
Om wat voor dingen gaat dat dan? waar ze hulp bij nodig hebben?
Over het algemeen zijn onze patiënten lichamelijk zelfstandig. Dus wij hoeven geen echte zorg te verlenen qua wassen, aankleden, dat soort. Maar het is wel heel erg ondersteunen in hun dagelijkse structuur. Dus bij ons, mensen vinden het soms lastig om structuur vast te houden. Er zijn wel mensen die we moeten helpen of ondersteunen met het herinneren aan, joh, heb je al gedoucht? Misschien is het goed om je haren te gaan wassen. Misschien is het goed om wat anders aan te trekken. Dus het kan heel erg gaan van echt hand-in-hand begeleiding. Tot patiënten die zich eigenlijk op dat gebied heel goed zelf redden. Maar die veel meer ondersteuning nodig hebben bij het contact dat ze maken met medepatiënten of met ons. De structuur van het ritme vast te houden. Hulp bij contact met familie of naasten, wat op dat moment stroef verloopt. Dus eigenlijk is dat ook, je kunt eigenlijk niet zeggen, dit is wat we bij alle patiënten doen. Want eigenlijk verschilt dat heel erg per wat is het probleem van de patiënt, wat zijn de diagnoses, wat is het ontwikkelingsniveau van iemand. En daarbij wordt eigenlijk heel erg gekeken, wat heeft iemand nodig en wat kunnen wij daarin? En het is inderdaad constant afstemmen. Je bent hier met 4 collega's aan het werk plus een heel multiteam. En eigenlijk is het constant afstemmen van voor onze veiligheid, voor de patiëntenveiligheid. Zoveel mogelijk op de afdeling, maar constant van waar ben je, waar ga je naartoe, waar ben ik, waarom doe. Jongens, ik ga dit gesprek in. Ik verwacht dat het misschien wel wat spanning oplevert. Houden jullie me in de gaten? Zelfs als je naar het wc gaat, meld je dat aan je collega's, zodat je eigenlijk constant weet wie waar is.
Kunnen jullie een situatie noemen die jullie hebben meegemaakt waar je echt veel voldoening uithaalde?
Ja, zeker. Misschien meteen eentje in mijn hoofd. Dat is een casus die hier geweest is. Dat is een redelijk recente casus. En die kwam hier binnen met een zorgmachtiging. Dus niet de allerzwaarste titel, maar het was een jonge man die psychotisch ontregeld was, die hier binnengekomen is. En waar het beeld een beetje onbekend bij was. Deze man die had wat agressie laten zien buiten. Die heeft bij ons binnen ook agressie laten zien. Waarbij we snel gehandeld hebben en deze man in een veilige situatie gezet hebben. Dus de separeerde situatie. Waarbij we heel snel beleid hebben gemaakt. En gekeken hebben van hoe kunnen we deze man nu het beste helpen. Voor hemzelf, voor de afdeling. Waarbij toen besproken is om over medicatie te gaan geven. In overeenstemming met de patiënt zelf, door uitleg te geven, heeft die patiënt de medicatie vrijwillig ingenomen. En is de patiënt eigenlijk bizar snel weer opgeknapt. En is die zo weer vanuit hier naar zijn thuissituatie kunnen gaan. En dat is, 5 weken heeft dat geduurd, denk ik. En dan heeft iemand gewoon weer de rest op kunnen pakken.
Ja, je zei door uitleg te geven, kon je hem vrijwillig medicatie laten nemen.
Klopt.
Wat voor uitleg geef je dan?
Over de medicatie. Op dat moment dan is ziektebesef is nog wel een punt wat bij veel patiënten ontbreekt. Waarbij wij denken dat iemand dan volledig in crisis is door een bepaalde diagnose. Ziet de patiënt dat vaak niet zo of kan hij dat anders zien? Deze patiënt die was gelukkig wel in overeenstemming dat de diagnose wel klopte, dat hij ontregeld was. Waarbij we met hem uitleg gegeven hebben over de medicatie, benoemd hebben dat hij daardoor beter zou gaan worden, mogelijk. En dat we hem willen helpen en hij aanvaarde die hulp. Waarbij we door uitleg gegeven hebben over de medicatie en antipsychoticum, dat toenam en daardoor eigenlijk heel snel weer opknapte.
Mooi, ja. Heb jij ook zo'n situatie waar je...
Ja, het verschilt. Ik heb niet zo één situatie, maar het verschilt bij mij heel erg ook per patiënt. Je hebt patiënten die komen hier en die maken, zoals wat Niels net zegt, echt in een paar weken enorme sprongen. Dat je bijna niet herkent hoe iemand is binnengekomen en hoe iemand weer weggaat. En je hebt ook casussen waarbij dat heel lang kan duren. En waarbij je het veel meer moet hebben van de kleine veranderingen of de kleine momenten van contact. En juist dat vind ik ook zo leuk hier. Dat je met de ene patiënt kun je uren een spelletje doen en rond de tafel. En heb je hele levensverhalen van iemand. En met een andere patiënt is het echt puzzelen hoe je in contact komt met iemand. En op welke manier je kan aansluiten. En juist dat puzzelen maakt dat ik het heel leuk vind hier. En het grote verschil tussen de patiënten. Waarbij je bij de ene veel meer... eronder moet gaan zitten, dus veel meer aansluiten en veel meer de patiënt zijn woord laat doen. En waarbij je bij de andere iemand veel sneller stop moet zetten, omdat iemand helemaal doordraaft in zijn eigen gedachten of helemaal in de war raakt door het gesprek. Dus juist die verscheidenheid aan mensen. En het ook weer met elkaar, ook in moeilijke casussen, ook in makkelijke casussen, steeds weer terug naar, oh ja, hè, waarom doen we dit nou? Wat hebben we voor verandering gezien? Hebben we verandering gezien? En hoe komt dat nou? En ook dat stukje dat je denkt van, ja, wat maakt nou dat iemand het hier bijvoorbeeld heel goed doet, terwijl ze ergens anders helemaal vastlopen? Zodat je ook weer daar ook tussen klinieken heel veel van elkaar van kan leren.
Wat moet er tijdens een dienst gebeurd zijn dat je weggaat met een goed gevoel?
Ik ga ook weg met een goed gevoel op het moment dat wij hier met z'n allen een fijne dienst hebben gehad, waarbij de beste, wat geks mag gebeuren, dat beïnvloedt mijn stemming niet als het gaat om de dienst. Maar waarbij je weet van, nou, we hebben gedaan wat goed is voor ons als team. Namelijk, we zijn allemaal veilig en gezond en rustig hier de deur uit op het tijdstip dat we vrij zijn. Maar waarbij we ook staan voor de patiënt en de patiënt helpen in waar die hulp voor nodig heeft. En ik vind het heel mooi als wij als team ook kunnen zien dat ook als een casus al heel lang vastloopt, waarbij je ziet dat een systeem, dus de naastbetrokkenen van iemand, soms echt vermoeid zijn, omdat over het algemeen als patiënten bij ons komen, dan zitten ze niet pas een half jaar in de psychiatrie, dan zit er vaak al een heel lang traject vooraf. En dat wij, vind ik, zijn heel goed als team in het blijven zien wat we met iemand kunnen, wat iemand zelf kan. En mogelijkheden blijven zien in mensen toch een stukje zelfstandigheid teruggeven of kijken wat er mogelijk is in de kwaliteit van leven van een patiënt.
Hoe is dat voor jou?
Ja, ik kan me er wel helemaal in vinden, inderdaad. Ja. Wat Kelly ook zegt, ik denk dat dat heel mooi verwoord is. Als jij met je team veilig en gezond de deur uit kan stappen en het idee hebt dat jij goede zorg hebt geleverd. Goede zorg is natuurlijk een heel relatief begrip voor ons. Als ons beleid uitgevoerd is en wij hebben echt het idee dat wij goede zorg hebben geleverd op dat moment, dan ben ik tevreden en kan ik de deur uitstappen.
Ja, en als aanvulling heb ik daar nog wel op dat als wij, we zijn heel erg bezig met het ontwikkelen van het hele FHIC-project, waarbij we ook de patiënten wel vragen van, waar lopen jullie tegenaan? Zijn er dingen? Wij meten hier een werk- en leefklimaat, waarbij het werkklimaat heel erg gaat over hoe wij als team en als multiteam het ervaren hier op de afdeling. En bij het leefklimaat wordt heel erg de patiënt gevraagd van, wat zijn nou dingen die heel goed gaan? Wat zijn dingen die beter kunnen? En dan vind ik het geeft mij heel veel voldoening als er meerdere patiënten zeggen, ik ben echt heel vaak opgenomen geweest, maar ik ben nog nooit zo hartelijk ontvangen als hier. Daar kan ik enorm trots op zijn. Dan denk ik, dan hebben we het echt heel goed gedaan. Ook al zit iemand hier gedwongen. En kan het zijn dat er dingen in beleid worden afgesproken waar iemand het in de basis niet mee eens is. Vind ik het heel mooi. Dan is dat een van de grootste complimenten, vind ik, die je kan krijgen. Dat iemand zich hier wel heel erg welkom heeft gevoeld tijdens een gedwongen opname.
Ja. Ik hoor jullie ook heel vaak het woord veilig zeggen. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen, jullie veiligheid.
Ja. Klopt, inderdaad.
Is dat iets waar je heel erg mee bezig bent als je hier rondloopt?
Eigenlijk ben je er continu wel mee bezig. En dat zit hem in de kleinste dingen. Waar ga je zitten? Waar ga je staan? Hoe ga je het gesprek aan? Wat ga je zeggen? Hoe ga je het zeggen? Overal denk je over na om toch de veiligheid van jezelf te garanderen. Want je bent hier wel met mensen met een forensische titel. De forensische psychiatrie zegt het al. Mensen hebben een delict gepleegd vanuit een psychotisch of een psychiatrisch ziektebeeld. Waarbij ze opgenomen zijn en dan verblijven ze bij ons. Dus er is in de geschiedenis is er iets voorgevallen wat niet veilig is geweest. Het kan voor de patiënt zelf zijn of het kan voor iemand anders zijn geweest. En wij proberen altijd met dat ook in ons achterhoofd te werken. We zien de mens, dat is onze visie ook, voorop staan. Maar we zien ook onze eigen veiligheid. En daar begon ons gesprek ook mee. Een verschil met hoe het vroeger was en hoe het nu is, is dat we nu ook de veiligheid veel meer uit contact halen in plaats van dat we mensen achter een deurtje zetten. Dus door juist in contact te zijn met de patiënt, te observeren hoe de patiënt erbij zit. Dat is denk ik de nieuwe manier van veiligheid kunnen krijgen en bemachtigen.
En juist denk ik ook omdat je je zo bewust bent van veiligheid, waarbij, want die dacht ik is nog wel goed om te benoemen, waarbij het dus niet zo is dat we bezig zijn heel veel met veiligheid omdat het onveilig voelt of omdat het onveilig is. Maar wat ik bijvoorbeeld merk is, jullie zijn hier de kliniek binnengekomen, je wordt gecontroleerd, je moet je telefoon afleveren. ik ben me vanaf het moment dat ik hier binnenstap, onbewust ben ik, weet ik hoe lang de deuren ongeveer dichtvallen. Er zijn hier heel veel deuren in de kliniek die wij beveiligd openmaken met een pasje of met een sleutel. En ik merk automatisch, en dat heb ik heel vaak niet door, maar op het moment dat ik door de gang loop en de deur valt niet automatisch in het slot, dan weet ik, hey, dit is niet zoals het normaal gaat. Dus dan draai ik om en dan weet ik, oh, er is niks of die deur klemt. Of dat zijn kleine dingen waarop ik me dan bewust word dat ik denk, oh, hey, je bent eigenlijk, sta je constant wel een beetje op scherp. En wat Niels ook zegt is, je bent je bewust van waar je staat in een kamer als je met een patiënt bent. Je overlegt, zoals wat ik zo straks ook zei, op het moment dat ik een gesprek ga doen waarbij ik verwacht dat er mogelijk wel spanningopbouw is, dan weten mijn collega's dat. Als ik naar het toilet ga, dan weten mijn collega's dat. En dat voelt voor sommige mensen in het begin zeggen, nou, ja, ik moet gewoon naar de wc, hoezo moeten jullie dat weten? En je weet eigenlijk constant waar je bent, zodat je ook weet, hey, we hebben die collega al een tijdje niet gezien, joh, wie weet waar hij of zij is? Weten we waar de patiënten zijn? Ja, eigenlijk ja, in de afstemming, maar ook voor jezelf ben je constant bezig met, waar staan we? Hoe doen we het? Wat zien we bij de patiënt? Je bent heel erg aan het signaleren bij elkaar, maar ook vooral bij de patiënt.
En ik denk ook wat jij zegt, we overleggen veel, maar we signaleren en observeren ook heel veel. We hebben heel veel contact met de patiënten. En wat jij zegt met die deur dan, als wij bij een patiënt bijvoorbeeld zien dat er een ander gedrag voorspeelt, dan krijgen wij een soort van onderbuikgevoel dat we denken, oké, er gebeurt hier nu iets. Er is iets anders. En dan komt dat stukje wat ook heel mooi is aan dit werk. En dat, nou, ik noem het zelf forensische moed wat je nodig hebt. Dat je er ook op durft af te stappen en te kijken van, wat zegt mijn onderbuikgevoel nu? Wat gebeurt hier? En het kan heel verschillend zijn of je zegt van, hey, wat is er aan de hand? En dan krijg je dan wat er gebeurt. Maar het kan ook zijn dat je met je collega's gaat overleggen en zegt van, nou, krijg je nu zo'n gek gevoel bij? Want het gaat nu zo anders dan normaal. En dan ga je kijken weer hoe je daar weer gaat op inspelen. En dat is ook een van je dagelijkse taken wat je hier uitvoert.
Ja. En ik denk naast je onderbuikgevoel, want die is denk ik heel belangrijk. Jij vroeg het zo straks al, wat heb je nodig om hier te kunnen werken? Je kunt hier gewoon vanuit de opleiding komen. En je leert ontzettend veel tijdens de opleiding. Maar je moet echt in je werk nog leren signaleren en leren kijken, wat zijn nou de mini veranderingen bij iemand, waardoor je kan zien, hey, iemand koelt juist weer af in zijn spanning of iemand stijgt enorm in zijn spanning. Hm. En dat is bij sommige mensen enorm zichtbaar. De hele afdeling straalt uit dat iemand niet zo lekker in zijn vel zit. En bij sommige mensen zit dat hem echt in hele kleine dingen. En dat noemen wij ook wel forensische scherpte. Dus weet, nou, hoe het met je collega's gaat. Weet hoe het met je patiënten gaat. Waar zijn we? Wat zien we? Wat zegt je onderbuikgevoel? Durf daar ook naar te handelen. En naast dat je heel erg bezig bent en evalueert met elkaar, maar ook in jezelf, werken we ook met signaleringsplannen en bejegeningsadviezen. Werken we dus heel nauw samen met disciplines, waardoor je ook dat onderbuikgevoel ook onderbouwt in theorie. En wat heeft een patiënt zelf aan ervaring? Als het kan, betrekken we naastbetrokkenen, familie of andere naastbetrokkenen erbij, want die kennen een patiënt al heel lang. Ja, dus wat kennen die van iemand van vroeger of van eerder als je stijgt in spanning? Nou, dat heb je misschien zelf ook. Hè. Als ik stijg in spanning, dan zullen mijn ouders of mijn vriend zal dat ook al sneller bij mij zien dan dat ik het soms zelf doorheb. Je probeert echt met z'n allen heel erg een beeld te maken, zodat je ook veilig en goede zorg kan leveren.
Ik weet me dat nog te herinneren als in het begin hier, dat er wel gezegd is, als je hier komt werken, je hebt echt een jaar, anderhalf jaar tijd nodig om dat ook door te hebben, hoe dat nou precies allemaal werkt. En dat is ook echt zo gebleken. Ja. Dan pas heb je echt een idee van waar gaat het over, wat ben ik aan het doen. Ja. En hoe kan ik nu echt de beste zorg leveren. En dat is ook de uitdaging die hem in het werk zit.
Ja. Want jij zei net forensische moed, jij had forensische scherpte. Ja. In hoeverre is dat iets wat in je zit en in hoeverre kan je dat leren?
Ik denk dat je dat vooral moet leren. Ik denk dat het verschilt per persoon. De ene is van nature denk ik al alerter dan de ander. Maar iedereen die hier werkt weet met wat voor patiënten je werkt en wat voor delict-risico-geschiedenis iemand wel of niet heeft. Dus dat is echt wel iets wat je hier heel erg leert. Juist door heel erg met elkaar te evalueren van, er gebeurde net dit. Hè, waarom deed je dat op die manier? Of ik zag jou net met die patiënt gaan. Oh, dat ging echt heel goed. Hoe deed je dat? Wat maakte nou dat die patiënt daar zo goed op reageerde? Dus dat je heel erg, je bent eigenlijk constant aan het evalueren en aan het reflecteren en constant elkaar feedback aan te geven van, joh, wat werkt nou en waarom werkte dit nou? En wat, hè, iemand is gesepareerd, het is niet goed gegaan, iemand is helemaal uit zijn plaats gegaan. Hoe kan dat nou? Wat is er nou in de aanleiding daar naartoe gebeurd? Wat is daar luxerend in geweest? Dus dat je constant en juist door die overlegmomenten leer je heel erg van, nou, hey, dit is dus wat wel werkt en dit is wat niet werkt. En dat kan heel erg gaan op contactdingen. Wat werkt wel bij de patiënt, wat werkt niet bij de patiënt. Maar het gaat ook heel erg over, nou ja, weet je dat bepaalde deuren automatisch dicht moeten zitten? Weet je hoe de deuren van de patiëntenkamers opengaan? Weet je waar je staat op het moment dat iemand begint te vloeken en te dreigen? Weet je dan, wat is de afstand? Wat is je eigen houding? Maar het gaat ook over, ja, wat voor etenswaren bijvoorbeeld mogen er wel of niet op een afdeling liggen? Wat ligt er bij ons in kantoor? Wat mag er gewoon op de afdeling liggen? Dus ja, dat is iets, dat leer je niet op school. Dat moet je heel erg doen.
En dat zeg je denk ik ook mooi, want er is ook nog aan te denken. Je wordt die vraag gesteld, je kan gewoon van HBO of V hier komen werken. Ja en nee. De opleiding die heb je wel nodig om ergens aan de slag te kunnen gaan. Maar het ligt ook deels in de persoonlijkheid. En dat is eigenlijk het hele verhaal wat Kelly net verteld heeft. Met je papiertje kom je binnen. Ja. Maar het ligt er ook aan hoe je als persoon bent en hoe jij werkt om hier te kunnen werken.
Ja. En in je werkveld vul je, zoals wij dat hier in trainingen heel vaak, of dat het in trainingen heel vaak gezegd wordt, je hebt je rugzak op en op het moment dat je in crisis situaties terechtkomt, of je vult constant je rugzak. Dus je leert constant van elke situatie, van elkaar, van de patiënt, van überhaupt gebouwtechnisch, waar zit iets, waar zit iets niet. Elke training en elke situatie leer je weer iets van, waardoor je weer een extra stukje in je rugzak hebt, wat je weer in kan zetten in je verdere werk.
Ja.
Dus naarmate je hier langer werkt, wordt je rugzak steeds groter en kun je steeds meer zelf. En leer je ook steeds meer van, nou ja, dit is waarom ik denk dat we dit moeten doen. En ik denk dat dit een goede manier is. Ja, waarom? Nou, dan heb je een hele rits aan manieren waarom je dat op die manier wil aanvliegen.
Ja.
Ja.
Ja, jij zei net eigenlijk ook, het moet ook in de persoon zitten. Of je geschikt bent om hier te werken. Wat zijn dan eigenschappen die je
moet in de persoon zitten? Ja. Het kan ook ontwikkeld worden. Het is natuurlijk niet dat iedereen direct hier zomaar aan de werk kan gaan. Dat was bij mijzelf ook niet zo. Ik was ook niet zo 4 jaar geleden. Dat is echt iets wat je wel. Je moet wel een bepaalde interesse hebben in het feedback kunnen aanvaarden. Wat Kelly ook al zei, je bent je eigen instrument. En ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is. Dat je heel goed moet kunnen reflecteren op jezelf, op situaties. En heel goed feedback moet kunnen ontvangen en daar iets mee moet kunnen gaan doen. Want je hebt hier gewoon mensen die hier langer werken, die veel meer ervaring hebben en die dat al vaker meegemaakt hebben, die al dat rugzakje gevuld hebben.
Ja.
En die jou dat kunnen gaan uitleggen van hoe ga je om met zo'n situatie. En daar moet je voor open kunnen staan om je verder te ontwikkelen als persoon, waardoor je ook een betere zorgverlener wordt. En ik denk dat aspecten vroeg je. Ik denk dat kritisch kunnen zijn, feedback mogen ontvangen, iets doen met die feedback.
Ja, en ik denk ook heel erg wat jij zei, reflecteren op jezelf en samenwerken. Samenwerken is denk ik ook naast in de spiegel durven en kunnen kijken, is samenwerken ook echt, vind ik, een hele grote hier.
Absoluut.
En qua persoonlijkheid, ja, wij werken hier, je ziet ook wel per afdeling verschillende teams. Dus het is niet zo dat je maar één type persoon kan zijn om hier aan het werk te kunnen. Maar op het moment dat je niet houdt van samenwerken, wordt dit een ontzettend lastige werkplek. En op het moment dat je niet naar jezelf in de spiegel durft te kijken ook. Want je bent dus zelf je instrument. Dus op het moment dat je jezelf niet kent en je wil jezelf niet leren kennen, ja, dan wordt het heel lastig om je in te zetten in dit werkvlak. Omdat patiënten vaak ook, nou, wat ik zo straks ook benoemde, soms jarenlange geschiedenis hebben met het zitten in een forensische of in een GGZ-instelling. Dus er zijn patiënten die weten haar fijn aan te voelen waar jouw zwakke punt zit, maar ook waar het zwakke punt van een team zit. Dus dan moet je heel erg met z'n allen blijven samenwerken, blijven reflecteren van ja, wat doen wij nou waarom dit gebeurt? En hoe kan het nou dat die patiënt ons nu zo snel tuk heeft? Wat doen wij daarin? Hoe kan dat nou? Juist, constant ben je eigenlijk aan het reflecteren en samenwerken.
Het is ook wat je zegt, een zwak punt. En dat is niet per se dat het zwakke punt iets heel slechts is. Maar het is wel belangrijk dat je dat zelf wel beseft, dat het een punt is van kritiek voor jezelf.
Ja.
Want niemand is perfect en iedereen heeft zijn punten. En het is heel belangrijk dat je van jezelf weet dat dat zo is. Want anders gaan de patiënten haven en op inspelen.
Ja. En juist heel veel diversiteit is denk ik heel goed in een team. Dus niet alleen maar mensen die altijd 100% voor de patiënt staan. Wij werken hier met een driehoek. waarbij je één pijler hebt veiligheid, één pijler hebt patiënt en één pijler de minimaatschappij. Dat is een beetje de afdeling, de structuur, de regels. Ja, en eigenlijk ben je constant in alle situaties aan het kijken van, hey, waar zaten we nou als persoon in welk stukje? Waar zaten we als team? En wat hadden we daar anders in kunnen doen? Of wat ging eigenlijk heel goed, omdat we die verdeling hadden? En als je met drie personen aan het werk bent die allemaal in een ander hoekje zitten, dan weet je dus dat er constant oog is voor alle drie. Terwijl ben je met drie collega's aan het werk die eigenlijk alleen maar oog hebben voor de veiligheid, dan moet je heel bewust zijn dat je ook oog houdt voor de patiënt en voor de structuur van de afdeling. Dus die gebruiken we eigenlijk ook constant in situaties en in teamvorming. Van nou, wat, ja, waar zaten we nou en hoe, ja, ging dat goed? Zo ja, hoe kan dat? En zo nee, wat kunnen we daar dan in andere situaties aan veranderen?
Ja. En dat zijn dagelijkse overleggen die wij binnen een team hebben. Wat nog wel leuk is om te zeggen ook, is dat wij ook heel veel aandacht hebben binnen ons eigen teamproces. Dus lopen we tegen een casus aan dat we daar elke maandag hebben we daar een methodiek over. Dat houdt dan in dat een psycholoog erbij gaat zitten, dat hij met ons mee gaat kijken van wat gebeurt er nu in die casus en wat kunnen we daarin veranderen. Hebben we een moreel beraad, waarbij we dan, dat is dan met een
Geestelijk verzorger,
die sturen wij dan een casus toe waarbij wij wat moeilijkheden ervaren in ons gevoel. We moeten dit doen, maar het voelt niet per se zo. Hoe kunnen we daar het beste mee omgaan? Dan gaan we daar met z'n allen over praten. En we hebben ook eens in de twee weken een intervisie. Waarbij we ook gaan reflecteren op onszelf en op een situatie. En met dat soort overleg is er heel veel aandacht ook binnen het team voor elkaar en met elkaar.
Dit was het voor deze podcast. Hou de site in de gaten voor meer inspirerende verhalen over werken in de forensische zorg.